Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief. Vandaag in een ietwat bijzondere aflevering. Voor zij die trouw luisteren naar het archief, die weten dat we de gewoonte hebben om, geleid door één bepaald jaartal, de archieven van de kerkgeschiedenis in te duiken en te gaan kijken naar vooral een van onze lokale kerken, de bisdommen, door de eeuwen heen, meestal in de figuur van een bisschop, soms voorafgegaan door een blik op het Vaticaan van die tijd en ook wat er zowel op het internationale toneel is gebeurd. Vandaag gaan we echter in het archief duiken van het archief zelf en even terugblikken op de afgelopen jaren waar we samen de kerkgeschiedenis van onze streken hebben verkend. En daarmee gaan we zelfs terug tot aan de eerste aflevering van het archief. In 2017 was dat. Voor de eerste keer was het dan mogelijk om samen met ons de kerkgeschiedenis te verkennen. Wat we gaan doen is als het ware een boeket plukken. We gaan willekeurig enkele jaartallen uitkiezen of enkele maanden waarin we het archief hebben gedaan in de loop van de jaren 2017, 18, 19... 20 en 2021. Dat gaan we zowel voor deze keer doen als de volgende keer om zo een beetje een bloemlezing te krijgen, als het ware, van die verschillende jaren die we samen mochten verkennen in de afgelopen tijd. Zoals ik zei, de eerste aflevering van het archief dateert van september 2017. En zoals dat steeds het geval is, kunnen we zeggen, is er iets dynamisch aan een programma. Je kan vaak beginnen met bepaalde ideeën, een bepaald concept, en dat gaat als het ware een beetje een eigen leven leiden, en dat kan in de loop van de jaren wat veranderen of aangepast worden. Zo was dat ook het geval bij het archief. Als we kijken naar de afgelopen jaren, dan is er een tijd geweest dat het archief 2 maal per maand werd gegeven. Dat is dan langzamerhand veranderd naar 1 keer per maand. En waarbij dat ook het concept van steeds te gaan kijken naar het Vaticaan en wie de paus was in die tijd, sterker evolueerde naar het echt gaan kijken naar de lokale geschiedenis, een bepaalde bisdom, een bepaalde bisschoppelijke figuur uit onze streken. We begonnen de eerste aflevering in een jaar waar de dood van Pater Damiaan wereldnieuws was. En dat was 1889. Het is ook het jaar waar de befaamde wereldtentoonstelling opent in Parijs en waar de nog niet zo heel lang voltooide Eiffeltoren voor het eerst aan het grote publiek bekendgemaakt wordt. Het is ook de tijd waarin Claude Monet het impressionisme eer aandoet en Vincent van Gogh zijn Sterrennacht schildert. Giuseppe Verdi en Piotr Tchaikovsky de wereld verblijden met hun composities. En Ferdinand von Zeppelin zijn patent voor de Zeppelin registreert. En ook Isaac Albéniz, pianist en componist uit het zonnige Spanje, componeerde erop los in 1889. Onze Belgenlandje was zowat 60 jaar oud en het was de tijd waarin koning Leopold II regeerde, zoon van de eerste koning der Belgen, en na een paar hevige arbeidsonlusten werd dan in 1889 een eerste nationale wet geschreven voor arbeidershuisvesting, samen met andere wetten die onder meer gingen over bescherming van kinderen tegen kinderarbeid en pensioenen. Nu, het mag duidelijk zijn dat in het jaar 1889 arbeid en arbeidersomstandigheden een belangrijke rol speelden in het dagelijks leven en de strijd tegen armoede dagelijkse kost was. Het zal u niet verbazen, het is ook tegen deze achtergrond dat priester Adolf Daens actief was. In het jaar 1889 werd monseigneur Petrus Lambertus Goossens, aartsbisschop van Mechelen, tot kardinaal gecreëerd in het consistorie van 24 mei. Het was ook rond dat jaar dat kardinaal Goossens de uitbreiding van het katholieke middelbaar onderwijs zou gaan stimuleren, in het kader van de zogenaamde schoolstrijd. De strijd tussen het zogeheten rijksonderwijs, ingericht door de staat, en het katholieke onderwijs. Wat is er nieuw onder de zon? Deze kardinaal richtte overigens onder meer het Sint-Pieterscollege op in Leuven en huldigde in 1905 de basiliek van het Heilig Hart in, beter bekend als de basiliek van Koekelberg. En in die eerste aflevering konden we ook nog wat aandacht besteden aan een bijzondere schat die we kunnen terugvinden in Tongeren. Een schat die bestaat uit meer dan goud, zilver en edelstenen. De Tongerse reliekenschat bevat namelijk een reliquie van het Heilig Kruis uit de tweede helft van de 12e eeuw, een reliekentafel uit de eerste helft van de 14e eeuw en een deel van een reliquie van Onze Lieve Vrouw, meer bepaald een stuk van de hoofdsluier. Dat ontdekten we in de eerste aflevering van het archief. We blijven nog even in 2017, want toen hebben we eigenlijk een grote stap gedaan in de geschiedenis en kwamen we terecht in een geschiedenis die wat minder ver van ons verwijderd is. We kwamen terecht in een jaar waar onder meer Michail Gorbachev met zijn glasnost en perestroika aan de macht komt in de Sovjet-Unie of USSR als secretaris-generaal van de Communistische Partij. Het is ook het jaar waar de bekende film Back to the Future in de zalen komt. Mickey Mouse die doet zijn intrede in China en Garry Kasparov wordt de jongste schaakkampioen ooit op 22-jarige leeftijd. Robert Mugabe die wint de verkiezingen in Zimbabwe en de Nederlander Joop Zoetemelk die wint het wereldkampioenschap wielrennen. Super Mario Bros. Verschijnt voor het eerst bij Nintendo en voor het eerst sinds 1963 wordt ook de Elfstedentocht opnieuw gereden. En in de maand september ontdekt men het wrak van de Titanic. We schreven het jaar 1985. Trouwens, dat was ook het jaar waar het debuutalbum van Whitney Houston te koop wordt. Een grote wereldster die wordt geboren. Nu, ze heeft natuurlijk een beetje een controversiële levensstijl erop nagehouden. Maar we denken vooral bijvoorbeeld aan dat prachtige duet dat ze heeft gezongen samen met Mariah Carey, als ik me niet vergis, dat passend was bij de film van Moses. Wel, Vaticaanstad 1985, dat is natuurlijk het pontificaat van de heilige paus Johannes Paulus II, die in dat jaar een goede 7 jaar paus is. Ondertussen waren er reeds 2 aanslagen op zijn leven gepleegd. De eerste, zeer gekend, op 13 mei 1981 op het Sint-Pietersplein, toen de paus werd neergeschoten door de 23-jarige Turk Mehmet Ali Aksa. De paus wordt weggevoerd met zeer zware verwondingen en het mag dan ook een echt mirakel heten dat de paus de aanslag overleefde. Op 2 maart 2006 maakte een Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie overigens bekend dat men met bijna zekerheid kan zeggen dat het de communistische Sovjet-Unie was die de opdracht heeft gegeven voor de aanslag uit een terechte vrees, dat God namelijk met het communistisch regime komaf zou maken door het pontificaat van de heilige paus Johannes Paulus II. Een andere reden waarom we zeker bij dat jaar nog even hier blijven stilstaan, dat is dat 1985 het jaar is waar de paus naar de Benelux afreist. Hij bezoekt eerst Nederland, vervolgens Luxemburg, om uiteindelijk gedurende 6 dagen ook België aan te doen. Zo bezocht hij, alvorens voet te zetten op Belgische bodem, onder meer Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Utrecht, Den Haag en Maastricht. Op vliegveld Beek volgde nog een grote bijeenkomst en droeg hij de heilige mis op om tot slot de jongeren als ook de Nederlandse bisschoppenconferentie te Amersfoort te begroeten. Daarna vervolgde hij zijn reis naar Luxemburg en zette hij koers naar Brussel, waar hij op de Esplanade aan het Jubelpark verwelkomd werd door koning Boudewijn. En het was ook dankzij de voorzienigheid en het werk van een dierbare vrijwilliger, die u ongetwijfeld kent van De Rots in de Branding onder andere, maar nog vele andere programma's, Jos de Kok, die heeft er toen mogelijk gemaakt om die geluidsfragmenten van het bezoek van de paus, om die te registreren. En die konden we ook beluisteren tijdens deze aflevering. Ja, u hoorde het, in 1985, dat was het jaar waarin de bekende film Back to the Future in de zalen komt, waar het mogelijk wordt om door de tijd te reizen. Wel, dat is eigenlijk wel een beetje wat we gedaan hebben tijdens het archief, want van 1985 gaan we nu over naar 1676 en dat was een jaar dat we verkenden in het jaar 2018. In dat jaar komt tsaar Fjodor III op de troon van Rusland. De slag van Öland vindt plaats en de Nederlandse Republiek en Denemarken-Noorwegen verslaan definitief de Zweedse marine, waarbij het slagschip Kronan tot zinken wordt gebracht. In Peking arriveert een nieuwe ambassadeur voor Rusland, Nicolas Spatar-Mileshku, die nieuwe onderhandelingen met China zal opstarten en dat door de tussenkomst van niemand minder dan de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest. Het is eveneens de periode waarin er een verwoede strijd plaatsvindt in het noorden van Amerika tussen de nieuwe Amerikanen en de Native Americans, de Indianenstammen die de oorspronkelijke bewoners zijn van de Amerikaanse staten. Er barst ook een oorlog los tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk die 5 jaar zou duren. En in het archiefjaar 1676 komt ook de 240ste paus op de heilige stoel van Petrus te zetelen. De 105e doge van Venetië ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in, als ook Simon de Vos, een Vlaamse kunstschilder, en de Franse schilder en jezuïet Jacques Courtois. We schrijven dus het jaar 1676, in juni 2018 was dat. In dat jaar zal dus paus Clemens X overlijden, die zich steeds had ingezet om de vrede in Europa te bewaren, ondanks de tomeloze ambitie van koning Lodewijk XIV. In Rome zien we nog een stukje zijn nalatenschap in de beroemde brug van Sant'Angelo, met de 10 prachtige beelden van engelen in Carrera marmer, die op zijn vraag daar werd geplaatst. Na zijn overlijden was het de verlosser van Hongarije die op de stoel van Petrus plaats zou nemen, paus Innocentius XI. En zijn leven konden we in die aflevering beter leren kennen. Nu, in ons overzicht is het helaas niet mogelijk om uitgebreid nog stil te staan bij het leven van die pausen en bisschoppen die we mochten ontmoeten in het archief, maar het geeft u een idee van welke figuren er zoal in die aflevering aan bod kwamen. 1676, als we dan kijken naar onze streek, ja, dan zitten we in een tijd waar het zogeheten jansenisme woedt, een religieuze, maar bovenal later ook politieke beweging, genoemd naar de Leuvense hoogleraar en bisschop van Ieper, Cornelius Jansenius. Deze schreef een boek, Augustinus, dat door de paus als ketterij werd veroordeeld in 1640. Daar deze onder meer de pauselijke onfeilbaarheid ontkende, als ook de onbevlekte ontvangenis van Maria. Dus het feit dat Maria geboren is zonder de gevolgen van de erfzonde. Na de regeerperiode van monseigneur Van Wachtendonck komt monseigneur Alphonsus de Berges op het aartsbisschoppelijke toneel van het aartsbisdom Mechelen. Een orgelpunt in het beleid van deze aartsbisschop was de biddende priesters en een vurig pleidooi voor de jaarlijkse 8- of 10-daagse seminarieretreiten voor alle priesters in de zielzorg. En we zien dan ook dat vanaf september 1650 een opdrijving komt van het aantal lesuren en ook gebedstijden in de seminaries. Het is een bijzondere nalatenschap van monseigneur de Berges dat hij daar zo hard heeft op ingezet. In het jaar 1676 overleed ook de Italiaanse componist en kapelmeester Pier Francesco Cavalli, bekend van onder meer 45 opera's, maar ook omwille van religieuze werken, waaronder een Missa pro defunctis, een votiefmis voor de overledenen, die hij componeerde. Wel, we gaan luisteren, en dat konden we ook trouwens in die aflevering doen, naar een stukje van het offertorium. En het was op die manier dat we met die prachtige klanken van Cavalli in die aflevering naar Rome 1676 werden gebracht, waar we dus, zoals we al eerder hebben vermeld, paus Innocentius XI beter konden leren kennen. Wij gaan dat mooie stukje van Cavalli beluisteren bij wijze van muzikaal intermezzo. Daarna gaan we naar 1980, we blijven in 2018, en dat was in de maand augustus dan, dat we het jaar 1980 konden verkennen. Dat is voor zo dadelijk.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van Het Archief, waar we een bloemlezing aan het maken zijn, een boeket als het ware van verschillende afleveringen van Het Archief in de afgelopen jaren, sinds 2017, want dat was het officiële begin van Het Archief in de maand september. En zo gaan we doorheen verschillende maanden van die jaren waar Het Archief te horen is geweest op Radio Maria. En dat staat ons toe om even terug te blikken. Augustus 2018, daar waren we zowat aangekomen. En dan nemen we het jaar 1980. Dat is het jaar waarin koningin Juliana van Nederland troonsafstand doet ten gunste van haar dochter Beatrix, die ondertussen ook natuurlijk al plaatsen gemaakt heeft voor haar zoon. Voor het eerst in 20 jaar vinden er in Irak vrije verkiezingen plaats, waarbij het volk Saddam Hussein kiest als hun leider. Tijdens de 6e partijdag van de Communistische Arbeiderspartij van Noord-Korea kondigt de president Kim Il-sung zijn oudste zoon Kim Jong-il aan als zijn opvolger. En er vindt een staatsgreep plaats in Suriname. In Antwerpen een groot drama. Een Palestijn gooit 2 granaten tussen een groep Joodse kinderen. 1 kind verliest daarbij het leven. 17 anderen raken gewond. De uitbarsting van de vulkaan Mount St. Helens is de zwaarste in de geschiedenis van de Verenigde Staten en eist van 57 mensen het leven. In dat archiefjaar 1980 startte de toen nog BRT met Teletext, een dienst die ondertussen ook ter ziele is gegaan. En judoka Robert van de Wallen wint een gouden medaille voor half zwaargewichten op de Olympische Spelen in Moskou. Het is ook het jaar waar de toekomstige wielerheld Tom Boonen het levenslicht ziet en 3M brengt de wereldberoemde gele Post-its op de markt. Mark David Chapman vermoordt de muzikant John Lennon en het is het jaar waarin Lech Walesa de eerste grote stakingsopstand leidt in Polen en waarbij zijn landgenoot, de heilige paus Johannes Paulus II, Brazilië bezoekt. De Rubik's Cube, de bekende puzzel met de vele kleurige vakjes, wordt gelanceerd. En in de kerk komt er een aankondiging van de bisschoppenconferentie dat men de zaak Galileo Galilei opnieuw zal bekijken. En verder is er ook het tragische gebeuren in San Salvador dat de wereld en de kerk bedroeft. De heilige aartsbisschop Oscar Romero, die wordt omwille van zijn geloof vermoord in San Salvador. Als ook de zalige Maria Bolognesi en de heilige priester Sante Spesotto. Als ook Dorothy Day en de eerbiedwaardige dienaar gods Monseigneur Giuseppe Carraro. Eveneens in San Salvador wordt naast de heilige bisschop Oscar Romero 3 missionariszusters vermoord door het leger. Dat was dus in 1980. De heilige paus Johannes Paulus II, zoals u weet, heeft veel pastorale reizen gemaakt en het was in 1980 niet anders. Van 2 tot 6 mei van dat jaar verbleef hij in het toenmalige Zaïre, meer bepaald in Kinshasa en Kisangani. Vervolgens reisde hij door naar Kenia, waar hij ook een bezoek bracht aan Nairobi, ook nog naar Ghana, de steden Accra en Kumasi en op 10 mei de Oppervolta. Het huidige Burkina Faso, waar hij dan een bezoek bracht aan Ouagadougou. Van 10 tot 12 mei ging hij naar Ivoorkust en zette hij voet in Abidjan en Azopé. En dit alles in het kader van de 100ste verjaardag van de evangelisatie van het toenmalige Zaïre, de huidige Democratische Republiek van Congo en Ghana. In 1980 reisde hij ook naar Frankrijk, maar niet naar Parijs of een andere grootstad. Nee, het was het eerste bezoek van een paus sinds 1814 en de heilige paus Johannes Paulus II kwam er naar aanleiding van een bedevaart naar Lisieux, de plaats waar de heilige Thérèse van Lisieux heeft geleefd. Dat was op 30 mei 1980. En dus een maand later, tot en met 12 juli, bracht hij een bezoek aan Brazilië, met onder meer haltes in Brasilia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Aparecida ook, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Teresina, Belém, Fortaleza en Manaus. Een hele trip dus doorheen Brazilië. En dat was naar aanleiding van de inauguratie van het 10e Nationale Eucharistisch Congres en de 25e verjaardag van de Bisschoppenconferentie van Zuid- en Latijns-Amerika, de CELAM. In de maand november ging hij nog naar het toenmalige West-Duitsland, het eerste pauselijke bezoek sinds 1782. En dat dan naar aanleiding van de herdenking van de 700ste verjaardag van het overlijden van de heilige Albertus de Grote. En zodoende bracht de paus een bezoek aan Keulen, Osnabrück, Mainz, Fulda, Altötting en München. Ja, de heilige paus Johannes Paulus II heeft zeer vele reizen gemaakt, over de hele wereld eigenlijk, en het was toch de moeite om daar even te blijven bij stilstaan. Wij gaan opnieuw verder. We komen dan in 2019, meer bepaald de maand september. En dan kregen wij de mogelijkheid om het jaar 1916 te verkennen. In dat archiefjaar brak onder meer de Zuiderzeedijk bij onze noorderburen met een 20-tal doden tot gevolg en een enorme materiële schade. De Duitse kolonie van Kameroen wordt ingenomen door de Britten en de Fransen. En op de nacht van 23 op 24 januari daalt de temperatuur in Montana in de Verenigde Staten van 7 graden naar min 49. Eveneens in de Verenigde Staten wordt het eerste golftoernooi ooit georganiseerd en het parlementsgebouw van Canada brandt af. Het is ook de tijd van de gruwelijke slag om Verdun, waar zoveel honderden duizenden soldaten het leven verloren. En een paar maanden later vindt er voor de Belgische kust de zeeslag plaats tussen Duitsland en Groot-Brittannië. De grote Arabische revolutie begint tegen het Ottomaanse Rijk en Coca-Cola komt op de markt met zijn huidige formule. Het is ook de tijd waarin Picasso schildert en Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie publiceert en de raadgever van tsaar Nicolaas II, de mysterieuze Grigori Rasputin, vermoord wordt door prins Felix Yusupov en de hete adem van de Russische revolutie te voelen is. In 1916 bevinden we ons in het 21ste jaar van het episcopaat van monsieur Waffelaert. Een episcopaat dat maar liefst 36 jaar zou duren, als bisschop van Brugge. Bijzondere figuur ook, naast een aanleg voor mystiek en een grote voorliefde voor de godgeleerdheid, vermelden de biografieën die over hem bekend zijn, stevast dat hij een man was van studie, iets wat hij ook zijn hele leven zou blijven doen. Getuigen zijn vele interessante publicaties die hij ons heeft nagelaten. Nu, zijn eerder academische natuur zorgde ervoor dat hij minder frequente contacten onderhield met zijn priesters, maar hij benadrukte steeds op de dekensvergaderingen dat de priesters een zeer ruime tijd dienden te geven aan gebed en studie en was daarin ook hun voorbeeld. We hebben nog twee momenten waar we halt zullen houden, eentje in 2020 natuurlijk, en dat meer bepaald in de maand april. 1838 was het archiefjaar toen. En we leerden onder meer monseigneur Dillebec, de bisschop van Gent, beter kennen. Als we kijken naar het wereldlijke toneel, dan werd koningin Victoria gekroond in dat jaar, in Westminster Abbey in Londen. proteïne wordt ontdekt door Gerardus Johannes Mulder. En ten gevolge van de ijsgang treedt de Donau buiten haar oevers en zet de benedenstad van Budapest onder water. 153 mensen zullen erdoor het leven laten en 60.000 burgers worden dakloos. Juan Pablo Duarte, die richt met twee anderen een geheim genootschap op om de Haitiaanse overheersing te bestrijden en een onafhankelijke Dominicaanse republiek te stichten. En spoorlijn 50A van Brussel over Gent naar Brugge bereikt de kust bij Oostende. Het is de opening van het station van Oostende. En Hendrik Conscience, die publiceert zijn meesterwerk De Leeuw van Vlaanderen. 1838 was dat. En als we dan nog even stilstaan bij het leven van Monsieur de Lebecq, dan ontdekken we een zeer nederige figuur die steeds de talenten die de Heer hem heeft geschonken ten dienste heeft gesteld van de ambten die hem werden toevertrouwd. Zijn grootste opdracht natuurlijk was 13 september 1838, toen paus Gregorius XVI vroeg aan Monsieur de Lebecq om bisschop te worden over het bisdom Gent. Hij was toen amper 40 jaar oud. Vol vertrouwen is hij ook begonnen aan die functie. Op 4 november 1838 ontving hij door de handoplegging van onder meer kardinaal Engelbertus Sterks de bisschopswijding. Het feit dat hij werd gekozen was eigenlijk het gevolg van een strijd die woedde onder de klerus van het bisdom. En aan de eerste echte regering onder de kersverse koning Leopold I. Aan de ene zijde had je de priesters die de trouw aan de paus en het kerkelijk magisterium hoog in het vaandel voerden, en dat had in zijn tijd ook onmiddellijk politieke consequenties, dat waren de ultramontanen, en anderzijds waren er de priesters die zich liberaal-katholiek noemden, die huiverachtig waren om staatsbemoeienis toe te laten in kerkzaken en op bepaalde zaken aanleunden bij de eerste anticlericale liberalen. Diezelfde bewegingsstrijd zal je ook in de regering van die tijd zien in het jonge België. En dus konden we niet anders om ook stil te staan bij de Belgische revolutie. En zo plukken wij als het ware de laatste bloem van ons boeket, en dat is 2021. En we staan even stil bij de maand februari, dan verkenden wij samen het jaar 1904. En zo ziet u trouwens dat wanneer we die verschillende jaartallen kiezen, dat soms met het verschil van 5 of 10 jaar de situatie in de wereld, maar ook in de kerk, er helemaal anders gaat uitzien. Zo blijft het ook interessant om die verschillende vele afleveringen sinds 2017 te overlopen. 1904, dat was het jaar waarin een Japanse verrassingsaanval op Port Arthur het begin betekent van de Russisch-Japanse oorlog. Ook het jaar waarin de Amerikaanse president Theodore Roosevelt wordt herkozen. En in Londen ontstaat de Entente Cordiale, een bondgenootschap tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En Amerikaanse ingenieurs die beginnen met de nodige werken voor het Panama-kanaal. De Franse tennisspeler en zakenman van het gelijknamige merk René Lacoste ziet het levenslicht, als ook de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. De tweede ronde van Frankrijk gaat van start en de keizerlijke familie in Rusland verwelkomt haar troonopvolger de Tsarevitsch Alexei Nikolaevich, martelaar en heilige van onze broeders van de Russische Orthodoxe Kerk. Het is eveneens het jaar waarin een grote brand in Baltimore in de Verenigde Staten, in de Great Baltimore Fire, meer dan 1500 gebouwen in minder dan 30 uur in de as legt. En in Parijs wordt de Wereldvoetbalbond, de FIFA, opgericht. De eerste ondergrondse metrolijn in New York die wordt in gebruik genomen en de Tsjechische componist Antonín Dvořák ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in. De originele icoon van Onze Lieve Vrouw van Kazan, gekend als de Kazanskaya, wordt gestolen en vernietigd. En de Belgische graaf Camille Maximilien Frederik van Renesse-Breitbach, ondernemer en auteur, komt te overlijden. En zo konden we dus het jaar 1904 schrijven. We hebben in die aflevering nog stilgestaan bij het leven van kardinaal Mercier, maar ook bij het leven van die Belgische graaf van Renesse-Breitbach, omdat het toch wel een markante figuur is geweest. Hij werd op 9 juli 1836 geboren te Brussel en telg dus van een aristocratische familie die eigenlijk uit Nederland afkomstig was. Hij trouwde met gravin Malvina de Kerkhove de Dentergem, de dochter van de Belgische ingenieur en politicus Charles de Kerkhove en burgemeester van Gent. Dat was op 10 november 1868. Terwijl hij tijdens een vakantie in St. Moritz in Zwitserland verbleef, kreeg hij het idee om een groot Monte Carlo benaderend hotel resort met groot hotel, spa's en golfbanen in de prachtige Angandin-vallei te bouwen voor de Europese aristocraten. Uiteindelijk zou het plan door enkele tegenwerkingen moeten verschoven worden naar de regio van Maloja, vlak bij het Silsmeer, waar hij een 140 hectare land aankocht. Het was tussen 1882 en 1884 dat hij zijn visie begon te verwerkelijken en begon met de bouw van het Hotel Cursaal de la Maloja, een hotel trouwens dat nog altijd bestaat, gebouwd door de Belgische architect Jules Raoult en vandaag de dag het Maloja Palace wordt genoemd. Tot 2006 was dit trouwens in het bezit van de Christelijke Mutualiteit in België, die het gebruikte als vakantiecentrum. En misschien dat sommigen onder u er wel nog vakantie hebben genoten. Nu, we mogen nog zoveel plannen maken in de wereld. De graaf had pech, want kort na de opening van zijn schitterende hotel brak er een cholera-epidemie uit in het nabijgelegen Italië. En dat leidde tot het bankroet van de graaf, na amper 6 maanden. De onthechting waar hij toen door moest gaan, inspireerde hem tot het schrijven van enkele christelijke boeken. Een korte internetzoektocht traceerde een exemplaar van zijn Jésus-Christ, ses apôtres et des disciples au XXe siècle in Frankrijk. Uiteindelijk overleed de graaf dus op 12 juni 1904 te Nice. Allemaal bijzonder boeiende figuren die we mochten leren kennen in het archief. Zo, ons boeket voor deze keer is helemaal klaar. Maar niet getreurd, een volgende keer gaan we opnieuw op pluktocht en gaan we opnieuw die verschillende jaren vanaf 2017 tot nu doorlopen en kiezen we er enkele andere jaartallen uit. En zullen we kort stilstaan bij de wereldse geschiedenis, zeg maar ook de figuren die we tijdens het archief mochten leren kennen. Dierbare luisteraars, ik dank u voor uw luisteren en ik hoop dan ook dat u nog een zeer fijne dag mag kennen. Van harte dank en tot een volgende keer.